Goedemiddag. Fijn dat ik hier bij jullie mag zijn vanmiddag. En ik heb gemerkt, geloof ik, dat ik het belangrijkste gedeelte van de dienst al gemist heb. Want ik was ietsje later, omdat ik niet zo fit ben. En ik heb begrepen dat jullie mij een Gronings applaus hebben gegeven. Nou ja. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus ik ben helemaal rijk. Dankjewel. Ik vind het fijn dat ik hier mag zijn. Ik vind het geweldig om te horen dat jullie ook zo bezig zijn met dat thema van de Jezusmanier. Van niet wijzen, maar wenken. En dus ik vind het ook heel bijzonder wat dat betreft dat ik hier dan mag zijn. Misschien is het wel netjes als ik me even voorstel. Ik ben Ariel Mulder. Ik woon in Purmerend. Ik ben gelovig opgegroeid. Ik hield als kind heel veel van de Heer Jezus. Maar toen ik ging studeren ben ik dat kwijtgeraakt. En uiteindelijk ben ik 10 jaar lang verslaafd geweest en van alles meegemaakt. En uiteindelijk had ik wel in de gaten dat heel slecht zou aflopen. En toen heb ik mijn moeder gebeld, die is me komen halen. En die heeft een gebed voor me gebeden, een heel eenvoudig gebed. En ik was clean. Ik heb nooit meer gebruikt. Echt, wat God kan doen, hè. En hoe belangrijk moeders zijn, wou ik maar zeggen. Maar de andere kant van het verhaal is, daar wil ik ook eerlijk over zijn, is dat ik nu lichamelijk, dat gewoon heel matig is. Ik zal niet mijn hele medische dossier hier openleggen, maar het leven is lichamelijk wel ingewikkeld. Dat is gek, hè, dat je dat in één leven hebt, dat God zo'n wonder doet, echt een gigawonder. En aan de andere kant dat ik hier zo met een krakkemikkig lichaam ook moet leven. En ik snap dat je er ook moeite mee hebt als je dit ziet, want als je mij ziet, dan zie je toch een soort jonge God staan, zou ik maar zeggen. Blij dat jullie het daarmee eens zijn. Maar ik ben heel blij met wat ik kan doen, weet je, schrijven en preken en bijbelstudie geven en dat soort dingen. En vandaag gaan we het ook hebben over een verhaal wat ook staat in mijn boek De Jezusmanier, maar ik heb het voor vandaag wat verder uitgewerkt. En ik zou het willen gaan lezen en het staat in Matteüs 22 vanaf vers 15. Matteüs 22 vers 15. En het gaat over de munt van de keizer. En over hoe Jezus omgaat met huichelaars. Ik lees vanaf vers 15. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe. Met de vraag, meester, wij weten dat u oprecht bent. En in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei, waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien. Ze reikte hem een denarii aan. Hij vroeg hun, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden, van de keizer. Daarop zei hij tegen hen, geef dan wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Nou, als u dit verhaal willen begrijpen, als we dit verhaal tot ons willen laten doordringen, dan moeten we 2 dingen weten. Ten eerste, wanneer gebeurt het? En ten tweede, waar gebeurt het? Ik vind het ook fijn om altijd eventjes te benadrukken, weet je wel, de Bijbel is geen boek met losse teksten die je er allemaal maar uithaalt, maar is een boek met samenhangende verhalen. En hier ook, als je deze verhalen achter elkaar leest, dan zie je in wat voor situatie Jezus is. En zijn situatie is dat hij in die tijd aan het eind is van zijn bediening, van zijn missie op aarde. En hij heeft 3 jaar lang rondgetrokken en hij heeft over het Koninkrijk van God gepraat. Hij heeft mensen genezen, hij heeft mensen geholpen. En nu is hij in Jeruzalem en hij wordt de hele dag door, dag in dag uit, wordt hij lastiggevallen en dwarsgezeten door de leiders van het volk. Door de schriftgeleerden, de fariseeën en de leiding van het volk. Want wat willen ze? Ze willen hem kwijt gewoon. Ze willen hem betrappen dat hij iets verkeerd zegt, dat ze hem kunnen laten arresteren. Of ze willen dat hij iets doms zegt, zodat het volk niet meer in hem gelooft. En dat gaat de hele dag en dag in dag uit gaat dat zo door, dat hij al die vijandigheid, al die haat naar zich toe krijgt. Dat is de situatie van dit verhaal. En dit is weer net zo'n soort gebeurtenis, dat ze naar hem toe komen, eigenlijk gewoon om hem te pakken te nemen. En de tweede vraag, dat is het quizgedeelte van deze preek, dus daar moet je nog even bij blijven. De tweede vraag is, waar is het? Nou, op zich niet zo moeilijk, dat kan je lezen. Het is op het Tempelplein. Tempel, waar denk je dan aan? Aan de grootheid van God, aan God die heilig is, aan de macht van God, aan de heerlijkheid van God, aan God eren en aan God dienen. Dat zijn onze associaties met de tempel, hè? Maar dan moet je opletten, wie heeft die tempel gemaakt? Dat is het quizgedeelte, ja. Je kan nu niet allemaal tegelijk antwoord geven, dat wordt een beetje rommelig. Maar ik weet dat een heel stel van jullie denken, nou, makkelijk, Salomo. Je had die tempel toch gemaakt? Maar die mooie tempel van Salomo, die is verwoest. Die is later herbouwd door Ezra en Nehemia. Ook weer van alles mee gebeurd. En deze tempel, die hier nu in Jeruzalem staat, die is helemaal opnieuw gebouwd. En het is een prachtig gebouw, schitterende stenen, prachtig materiaal. Wifi in alle ruimtes, zou ik maar zeggen. Beetje zoals de Stadskerk Groningen ongeveer. Dat niveau. Alles geregeld, alles georganiseerd. En die tempel, die is gebouwd door koning Herodes. Die tempel is een cadeautje van de koning die door de Romeinen over het volk Israël is aangesteld. En dat is wel vreemd. Want waarom geeft de koning die daar namens de Romeinen zit, waarom geven de overheersers nou aan zo'n volk een tempel? Nou, dat is precies waar het ook in dit verhaal om draait. Want wij denken dat die tempel een plek is van Gods grootheid. En dat is die ook natuurlijk. Maar tegelijkertijd is deze tempel ook een symbool van de macht van de Romeinen. Van de macht van de wereld. Van de economische machten. Van wie het sterkst is in de wereld. Van de Romeinen. En dat kon je ook zien in die tijd. Want waarom had hij die tempel aan het volk gegeven? Nou, dat is uiteindelijk heel eenvoudig. Er waren altijd opstanden in Israël. En ze wilden dat het volk rustig bleef. Dus dit was gewoon een cadeau aan het volk. En dan konden ze godsdienstig zijn. Dan konden ze hun eigen ding doen. Als ze maar rustig bleven. En het was zelfs letterlijk zo geregeld. Want boven de tempel was een burcht. Burcht Antonia. En daar zat een Romeins garnizoen. En als er onrust was in de tempel. Of rondom de tempel. Dan stormden de soldaten uit die burcht naar beneden. En die kwamen met zwaarden en met geweld en met bloed. Kwamen ze de orde herstellen. En dat betekent dus. Dat betekent dus dat de hoge priesters, dat de leiding van het volk, die zaten dus aan de ene kant wilden ze God dienen met die tempel, maar aan de andere kant zaten ze met handen en voeten vast aan de Romeinen. Want als er onrust was in het land, dan zouden zij hun baantje kwijtraken. De hoge priesters werden feitelijk benoemd en getolereerd door de Romeinse overheid. En als het niet goed ging in het land, dan moesten ze wieberen. Dus dat is wel een gek idee, hè? Want wij denken de tempel, heiligheid. Maar tegelijkertijd is deze tempel ook een symbool van de macht van de wereld. En de leiding van die kerk, die moest dus voortdurend schipperen tussen God dienen en de keizer dienen. En dat is wel sterk, want dat is precies wat hier in dit verhaal ook gebeurt, zie je. Daar gaat het ook over of ze nou de keizer moeten dienen of ze een belasting moeten betalen. En dat is de achtergrond van dit verhaal. Dus als je weet dat dit op het Tempelplein gebeurt, dan heb je gelijk eigenlijk die hele setting erbij. Dan heb je gelijk dat beeld wat voor die mensen heel normaal, heel vertrouwd was. Van ja, de grootheid van God. Maar ja, ook de macht van de Romeinen. Alles op één plek. En dan zie je dat ze een aantal leerlingen naar Jezus sturen. Samen met een aantal Herodianen. Dus er komen elkaar een aantal, wat zou ik zeggen, bijbelschoolstudenten naar hem toe. En een aantal soldaten, soldaten van Herodes. Zeg maar, kerk en staat trekken samen op. Het is wel heel treffend. Dat is precies wat die tempel ook verbeeldt. Kerk en staat die samen optrekken. Maar wat willen zij? Ze willen Jezus te grazen nemen. Dat is het doel van hun onderneming. En wat ze dan doen, is dat ze een gigantische kuil voor Jezus graven. Ze beginnen. Ze zijn slim, hè. Ze beginnen met stroop te smeren. Zie je dat? Er staat Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft. En intussen denken ze, en straks pak ik je. Maar ze beginnen met stroopsmeren. Nou, ik weet niet of jullie er goed tegen kunnen, maar ik niet hoor. Als je straks bij mij gaat stroopsmeren, na de dienst kom je naar je me toe en dan zeg je, Arjan, wat was dat een geweldige preek. Ik heb genoten van ieder woord. En wat heb je een mooie bril. En wat zit je haar ook leuk. Nou, zo hard hoef je niet te lachen. En mijn stroop smeren, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan ga ik daarna iets heel doms zeggen. Dat is wat er gebeurt, weet je wel. Ze proberen hem gewoon zijn ego te strelen, zodat hij daarna iets zegt dat ze hem kunnen pakken. Want dat vinden we fijn als mensen goede dingen van iets van ons zeggen. En dan voelen we ons groot en sterk en knap. En dan kan je je wel eens gaan vergissen. En dat is wat ze proberen. Maar hij heeft het door en hij zegt dan ook, waarom stel je me op de proef? Huichelaars. Huichelaars. Hij heeft het wel door. Weet je wat een huichelaar is in die tijd? Dat was een toneelspeler. Dit woord wat er gebruikt wordt, je kent het woord nog wel, het woord hypocriet wordt er in het Grieks gebruikt. Dat ken je wel, hè? Denk maar even aan je buurman of aan je baas. Of aan jezelf. En een hypocriet, dat was iemand, dat was een toneelspeler. En in die tijd speelden ze toneel met maskers. Dus als je een bepaalde rol moest doen, dan had je dat masker van die rol op. Dus dat betekent dat Jezus tegen hun zegt, ja, maar jullie zijn toneel aan het spelen. Je bent niet echt. Wat ik zie, dat is niet wat er achter jou zit. Je probeert je anders voor te doen dan je bent. Je draagt een masker. Je bent een hypocriet. Je bent een huichelaar. En dan vraagt hij om die belastingmunt. Laat me de belastingmunt zien, zegt hij. En ze reikte hem een denarii aan. Dit is een gek moment in het verhaal. Het is een heel gek moment zelfs. Ik neem aan dat we bijna allemaal wel geld in onze zak hebben. Heb je geld in je zak? 5 euro? Dan kan je straks een mooi boek kopen. Grapje. Ze hebben geld in hun zak en ze laten dat muntje zien. En wie staat erop? Nou, dat is een beeldenis van de keizer van Rome. Maar daar is iets helemaal grondig verkeerd. Want dat kan helemaal niet wat daar gebeurt. Want zij horen helemaal geen geld met een beeldenis van de keizer op zak te hebben. Want in de tempel, eigenlijk überhaupt, maar zeker in de tempel, was het verboden, vanuit een letterlijke lezing van de 10 geboden, was het verboden om beeldenissen te hebben. Daar betaalden ze ook in de offerkist, weet je wel, betaalden ze met ander geld, waar geen beeldenis van de keizer op stond, weet je wel. Vandaar die geldwisselaars in de tempel, die ken je misschien ook wel. Dus hier gebeurt iets wat helemaal niet klopt, wat helemaal niet kan. Dit zijn leerlingen, dit zijn bijbelschoolleerlingen, en die lopen verdorie met een beeldenis op zak in de tempel. En dat mag helemaal niet, dat kan helemaal niet. Dus je ziet ook gelijk hoe Jezus reageert. Hij veegt ze de mantel uit. Hij scheldt ze uit. Hij zegt, haha, ik heb je te pakken. Je doet zelf lekker iets wat niet kan. Je probeert mij te pakken, maar je bent zelf nog 10 keer zo erg als ik. Of deed hij dat niet? Nee, dat deed hij niet. Zo reageert hij niet. Maar het is wel wat er gebeurt op het moment dat dat zichtbaar wordt, dat zij met het geld lopen, is het voor die jonge mannen, is het ook een confrontatie. Is het van, oh wacht, ik loop ook met het geld van de keizer op zak. Ik loop met een beeldenis op zak. En dat punt van het geld van het keizer, ja, daar wil ik nog even, daar moeten we het even nog meer over hebben. Want dit lijkt ver weg, weet je, maar dit gaat over ons. Dit is ons verhaal. Die verhalen gaan altijd over ons. Maar wij allemaal, we lopen allemaal rond met geld van de keizer in onze zak. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik zal het bij mezelf houden, omdat het eenvoudigst is. Ik heb een ontzettend mooi overhemd aan, vind je niet? Bedankt voor dit spontane enthousiasme. Nou wil het geval dat ik nogal zuinig ben en arm ben opgevoed en zo. Dus ik koop altijd alleen maar hele goedkope kleren. En dan liefst ook nog in de uitverkoop. Dus dat niveau ongeveer. Dus nou, het is wel een mooi overhemd. Als ik zo rondkijk, er zit wel een van de betere overhemden in de zaal. Nou, misschien komt dat door wat erin zit. Maar het feit is dat het gewoon een heel goedkoop overhemd is. Maar daar heb ik een probleem. En dat is echt iets waar ik echt last van heb, wat me dwars zit. Want wie zegt mij dat mijn mooie goedkope overhemd, dat het niet gemaakt is door een slaaf in Bangladesh of door een kind in India? Hoe weet ik dat? Dat kan ik maar een beetje weten, weet je wel. Je probeert dat soort winkels te vermijden, je volgt het nieuws, weet je wel. Fair trade is ontzettend goed iets, maar je weet het nooit helemaal. Ik loop ook met het geld van de keizer op zak. Mijn leven is bedoeld, in ieder geval na mijn bekering, maar sowieso is bedoeld om God te eren. Maar tegelijkertijd loop ik met het geld van de keizer op zak. Maak ik onderdeel uit van het grote economische systeem in de wereld, waar ook gewoon heel veel verborgen en zichtbare onrechtvaardigheid in zit. Ik zal nog een voorbeeld geven, want mijn overhemd, dat geloof je natuurlijk niet. Is er iemand die een telefoon bij zich heeft? Een enkeling zo te horen? Ja, ik kom uit Purmerend, weet je. Ik weet niet hoe ver noordelijk de telefoons zijn doorgedrongen. Zo flauw, hè? Dat apparaat, hè, wat we de hele dag bij ons hebben, wat zo handig is, waar je met iedereen kan communiceren, waar je alles kan opzoeken en uitrekenen. Dat apparaat wat je in je zak hebt, er is een hele reële kans dat onderdelen van dat apparaat ergens op de wereld door slaven uit de grond zijn gehaald. We zitten allemaal in dat systeem. En jij zou zelf, tenminste daar ga ik van uit, je zou zelf niet een slaaf kopen om een telefoon voor je te laten maken. Maar je gaat wel naar de belwinkel om zo'n telefoon aan te schaffen. Weet je, we lopen allemaal met het geld van de keizer op zak. We hebben daar allemaal mee te maken. En dat is wat Jezus hier aan de jonge mannen laat zien. Dat is wat hij hier laat zien. Hij zegt, je hebt zelf dat geld van de keizer op zak. Maar, nu wil ik gelijk even iets zeggen over hoe hij dat doet. Ik weet niet, als je iets lelijks tegen mij zegt, hè, als straks na de dienst, weet je wel, ga je zeggen dat mijn haar niet mooi zit of zo. Of allemaal dat soort teksten, maar over hem niet mooi is en dat de preek helemaal niks was. Dan reageer ik natuurlijk vol liefde. Dan zeg ik, broeder, zuster, kom hier, laat me je omarmen. Wat fijn dat je me dit vertelt. Nee, dan raak ik geprikkeld en dan raak ik gekwetst. En denk ik, nou doe jij het zelf beter dan, weet je wel. Ga naar een andere kapper, weet je wel. Ik wil er tegenin. Dat is onze primaire reactie, weet je wel. Dat is, iemand probeert ons te pakken en je primaire reactie is, wacht even. Ik ga eroverheen en ik pak jou terug. En dat is niet wat Jezus doet. Jezus die wordt de hele tijd door aangevallen en dat gaat niet nergens om. Hè? Want uiteindelijk zal het hem zijn leven kosten en wordt hij zo heftig gemarteld. En dat is wat hier bijna staat te gebeuren en dat is waar het om gaat. En hij reageert niet van met wat jij fout doet, maar met van wat jij nodig hebt. En je kan het lezen in de tekst, hè? Ik bedenk het niet zomaar, want helemaal aan het eind van de tekst staat, hebben we gelezen, ze waren zeer verbaasd. Nou, als je lelijk doet tegen iemand, als je iemand onderuit de zak geeft, dan wordt hij boos. Geërgerd, geprikkeld enzovoort, you name it. Maar deze mensen, die waren zeer verbaasd. Dus dat betekent dat Jezus het heeft kunnen zeggen op zo'n manier dat hij ze aan het denken heeft gezet. Verbazing, je kent het spreekwoord misschien wel, hè? Verwondering is het begin van alle wijsheid. Ken je dat spreekwoord? Weinig wijsheid in Groningen, zie ik. Ze zijn verbaasd. Hij heeft ze ergens geraakt dat ze zijn gaan nadenken. Je kan er donder op zeggen dat een aantal van die jongens 's nachts in bed heeft liggen woelen van, wat zei die man nou? En we gaan er straks nog even over door, over hoe diep die dat zei, over hoe scherp die dat zei, over hoe duidelijk die dat zei. Maar ze zijn aan het denken gezet. Dus met de vijandigheid die Jezus op zich afkrijgt, reageert hij niet op de vijandigheid, maar hij reageert op wat de mensen nodig hebben. Nou, dat is nou echt niet wijzen, maar wenken, weet je wel. Altijd probeert hij dat te doen. Nou, voor ons is dat ietsje lastiger, denk ik, dan voor Jezus. Maar bij ons ligt dezelfde vraag. Want wij willen ook God eren in ons leven. En we weten dat de macht van de wereld ook is in ons leven. En als er dan dingen zijn, weet je wel, als je in een confrontatie komt met iemand, als het wrijft, als het schuurt, als het ingewikkeld is, dan hebben we vaak die primaire reactie. Maar dan hebben we gelukkig ook Jezus in ons leven en die ons helpt om te denken, nee, wacht even, wat wou ik ook weer doen? Ik wil hem niet terugpakken, ik wil hem geven wat hij nodig heeft, net zoals Jezus dat doet. Nou, en daar staat er nog iets heel moois in die tekst. Dat is nou precies wat Jezus de jongens aangeeft. Want hij zegt van, wat staat er op die munt? Nou, op die munt staat de kop van de keizer. Dat is het beeltenis van de keizer. En dan zegt hij, nou, dan geef je toch gewoon aan de keizer wat van de keizer is. En dan geef je aan God wat van God is. En dat klinkt als een enorme spitsvondigheid. Het klinkt alsof Jezus gewoon hartstikke slim is en iedereen eruit praat. Maar dat is niet waar het om gaat. Wat hier gebeurt, hij heeft het over jongens die getraind zijn in de Torah, hè, getraind in de geschriften van God. Die weten waar Jezus het hier over heeft en wat wij elkaar misschien nog moeten uitleggen. Op de munt staat het beeld van de keizer. Dat is een beeld van de machten van deze wereld, waar we allemaal mee te maken hebben. En Jezus zegt, geef dan aan God wat van God is. Geef aan God datgene waar het beeld van God op staat. Hier staat de munt van de keizer op. En op iets anders staat het beeld van God. En waar staat het beeld van God op? Ja, precies, op ons. Op ons. Ja, jij mag blijven. En die jongens hier van die Bijbelschool, die weten dat wel. Want wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Hè? Wij zijn dragers van Gods beeld. En het is een beetje in de versukkeling geraakt door de zondeval. Dus je herkent het niet meer allemaal zo. Maar het is nog steeds zo. Dus als Jezus tegen hun zegt, aan de ene kant in jouw leven is er het beeld van de machten van de wereld. En aan de andere kant is er het beeld van de macht van God. Het beeld van God. En geeft dan aan God wat van God is. Dan heeft hij ze te pakken. Heeft hij ze wakker geschud. Dan denken ze, oh Flip, dat is waar ook. Ik wou God dienen. Ik wil God eren met mijn gedrag. Dat is waarvoor ik naar de Bijbelschool gegaan ben. Dat is waarvoor ik een leerling geworden ben. En wat ben ik nu aan het doen? Ik probeer een onschuldige man te pakken. En hem narigheid te bezorgen. Wat ben ik aan het doen? Nou ja, ik kan het niet invullen, maar dat soort gedachten hebben ze gehad. Weet je wel? De macht van de wereld, de macht van het geld, de macht van de keizer hebben we allemaal mee te maken. Maar we zijn ook allemaal gemaakt naar Gods beeld. En hier doet Jezus wat deze jongens nodig hebben. En ik denk dat dat is wat wij iedere keer weer nodig hebben. Want we hebben ook te maken met die eer van God en met de macht van de wereld. Weet je, Paulus die legt het heel duidelijk uit. Hij zegt, jij bent zelf ook een tempel. En dan denken we wel eens aan ons lichaam, maar hij maakt het veel groter. Hij zegt, jouw leven, alles wat er gebeurt in jouw leven, dat is een tempel. En in die tempel kan je bouwen met goud en zilver en edelstenen, met mooie dingen, dingen die blijven, dingen van God. Maar je kan er ook bouwen met hout en stro en stoppels en dat verdwijnt, dingen van de wereld. En Paulus die zegt dus precies hetzelfde als wat Jezus hier zegt en als wat we zien in dat beeld van die tempel. Weet je, die tempel is een dubbel symbool van de macht van God en van de macht van de wereld. En dat is in ons leven precies hetzelfde. Daarin is de macht van God, maar daar is ook de macht van de wereld. En daar hebben we mee te dealen. En als het erop aankomt, zegt Jezus, bedenk dan waar je mee bezig was. Wie wou je nou eigenlijk dienen? Dat vind ik voor vandaag, vind ik het al een ontzettend mooie les. Dat Jezus dat zo duidelijk uitlegt, weet je. Dat we gewoon ook nuchter moeten zijn. Nuchter. Het is een beetje vreemd misschien om in Groningen tot nuchterheid op te roepen. Een soort water naar de zee dragen. Maar Jezus zegt, wees nou nuchter, weet je wel. God is hartstikke groot voor je, maar je zit ook nog met die impulsie die je hebt, met het ego en met die aandrangen, met al die machten van de wereld. Daar zit je gewoon mee. Wees nuchter, weet je wel. Deal ermee. Dat is wat hij zegt tegen die jongens en dat is eigenlijk ook wat hij zegt tegen ons, toch? Wees nuchter. Het is er allebei. Maar het allermooiste van dit verhaal, dat vind ik de manier waarop Jezus dat doet. Ze willen hem pakken. Ze zullen hem doodmaken. En hij slaagt erin om ze iets te geven wat zij nodig hebben. Om helemaal om die vijandigheid heen te gaan. Hij absorbeert het of zo. Ik weet niet hoe hij het doet. Maar het verdwijnt gewoon. Want hij geeft het ze zo terug dat ze er wat aan hebben. Dat ze erover kunnen nadenken. Dat ze verbaasd worden. Dat ze denken van, oh Flip, zo zit het. Ik weet niet of Flip een passend woord is voor een preek. Maar dat is zo ik het altijd uitdruk als ik iets tegenkom waarvan ik denk, hé, Arjan, dat kan ook wel anders. En dit is wat Jezus doet, weet je wel. Hij legt het zo duidelijk uit. Wij zijn ook een tempel. En dat is niet alleen maar Gods heerlijkheid. Dat is ook het geworstel van het leven waar we mee te maken hebben. En dan, maar als het dan erop aankomt, weet je wel. Als het er dan op aankomt, dan zegt Jezus, weet je, kan je zo met elkaar omgaan. Dan kan je kijken wat die ander nodig heeft. Dan kan je dat beeld van God in die ander herkennen. En dan kan je die ander, die misschien heel lastig voor je is, waar je heel veel last van hebt, die kan je zelfs als een gift gaan beschouwen. Want anders zijn is niet erg, dat is niet het punt. Iedereen die anders is, is een gift van God. Nou, kijk maar om je heen, allemaal verschillende mensen. En we kunnen elkaar allemaal aanvullen. En we kunnen van allemaal iets leren. En we kunnen van iedereen liefde ontvangen en iedereen liefde geven. En Jezus zegt, die verschillen, weet je wel, dat is gewoon niet waar het toe doet. Waar het om gaat, is dat beeld van God. En ik denk dat als we dit verhaal zo lezen, dat hele verhaal zo'n oproep is. Wees nuchter dat de macht van God er is en dat de macht van de wereld er is in je leven. Maar kies. Kies elke keer weer voor die Jezus manier. Kies iedere keer weer om vanuit het beeld van God te willen handelen. Om het beeld van die God in die ander te willen herkennen en te kijken wat daarvoor nodig is. Dat vind ik het mooie van dit verhaal. En dat is wat ik graag met je wilde delen vandaag. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Heere God, ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd, Heer, maar uw woorden, Heer, het zijn uw woorden van zo lang geleden en zo van nu. Het gaat zo over ons. Heer, ons leven is ook zo. We zitten hier omdat we uw leerlingen zijn. Omdat u belangrijk voor ons bent. Maar ja, hoe vaak gebeurt het niet, God, dat we ons laten leiden door die verkeerde impulsen. En dat we ons, nou ja, door dat andere, door de macht van de wereld. Heer, ik wil u vragen, als wij hier zo bij elkaar zitten, dat u dit verhaal in ons bevestigt. Dat u ons helpt, Heilige Geest, om als het erop aankomt, als die vijandschap of die moeite op ons afkomt, om eerst even stil te zijn en te denken, hoe zat het ook weer, dat beeld van God en het beeld van de wereld en waarvanuit wil ik eigenlijk reageren. Heer, we hebben het nodig dat u ons daarbij helpt. En dank u wel dat u dat doet. Dank u wel, Heer, dat we nuchtere, broodnuchtere, chronisch nuchtere christenen mogen zijn. En dat u daar gewoon bent in die nuchterheid en ons stap voor stap helpt met deze dingen. Amen. En als je daar, als het je ergens raakt, weet je wel, als je ergens daarmee zit met die macht van God en die macht van die wereld. En dan denk je van, nou die macht van die wereld is soms een beetje groot. Weet je, als het je nu raakt, doe dan wat, hè. Ga bidden straks met de mensen van het team. Doe er iets mee. Laat het niet wegduwen. Want als dat gebeurt, dan is Gods geest dat die je een duwtje wil geven. Doe er iets mee. Laat het niet wegwaaien. Amen.